Fragment uit het hoorcollege Het ontstaan van dier en mens, door paleontoloog Jelle Reumer.
Tot nu toe, in de voorgaande colleges heb ik allerlei diergroepen behandeld die helemaal of gedeeltelijk aan het water waren gebonden. Hè. Van de allerprimitiefste chordaten, en ik noemde termen als zakpijpen en eikelwormen en picaia. En via de klasse van de kaaklozen, een soort primitieve vissen zou je kunnen zeggen, prikken en de uitgestorven ostracodermen behoren daartoe. De klasse van de kraakbeenvissen en de beenvissen en uiteindelijk tot en met de amfibieën, die Tiktaalik als eerste amfibie. Maar altijd bleef en blijft ook nog voor vissen en amfibieën dat water een hele cruciale rol spelen. In ieder geval voor de voortplanting. Want zelfs de meest stugge pad, die moet weer terug naar het water waar hij of zij ooit als een soort kikkervisje is begonnen. Dat komt ze in het verkeer natuurlijk ook wel eens verkeerd te staan. De definitieve verovering van het land, dames en heren, is daardoor afhankelijk van de ontwikkeling van een droogtebestendig ei en het complete afschaffen van dat kikkervisjesstadium. Dus wat we nodig hebben om helemaal dat water los te laten, is een ei met een schil eromheen. Een verpakt ei. En dat verpakte ei dat ontstond vermoedelijk zo rond 320 miljoen jaar geleden. En het is toch al zo'n 55 miljoen jaar nadat Tiktaalik aan land kroop. U hoort, we kijken niet op een miljoentje meer of minder. En we zitten dan in een geologische periode die het carboon wordt genoemd. Het carboon is zo genoemd naar die grote steenkoolafzettingen die we allemaal kennen, die uit die tijd stammen, hè, waaronder die van Zuid-Limburg. In het carboon zien we de eerste vertegenwoordigers optreden van een nieuwe klasse van de gewervelden, en wel de reptielen. En die reptielen en de twee klassen die daar in de loop van de tijd later dus weer uit zullen voortkomen, dus de zoogdieren en de vogels, die klassen die kenmerken zich door het bezit van één gezamenlijke verworvenheid, en dat is het zogenaamde amniote ei. Om die reden worden ook wel eens in de systematiek de reptielen en de zoogdieren en de vogels samengepakt en aangeduid met één term, de term amniota. Ja, dat bundelt een aantal klassen, dus dat zou je dan een superklasse kunnen noemen. Maar het gaat dus om dat amniote ei. En dat amniote ei, dat is een hele belangrijke innovatie, een key evolutionary innovation. En als gevolg daarvan konden dus allerhande ecosystemen worden bezet en veroverd die daarvoor eigenlijk ontoegankelijk waren als gevolg van dat watergebrek. Dus tot en met woestijnen aan toe kunnen amniota daar leven. Hoe zit nou zo'n amniote ei in elkaar? Dat moeten we eens goed gaan analyseren. Want straks, later in de colleges, als ik het over zoogdieren ga hebben, dan krijgen we dat weer terug. Op zich is een kippenei, nou dat kennen we natuurlijk allemaal van onze zondagse ontbijttafel, op zich is een kippenei een heel goed voorbeeld. Maar we zullen straks uiteindelijk ook zien dat zelfs de menselijke foetus, inclusief het vruchtwater en de vliezen daaromheen, uiteindelijk een amniot ei is. Het principe is heel simpel. Dat amniote ei dat bevat drie zakken, of blazen, zeg maar. En de eerste zak die is gevuld met vloeistof en die bevat het embryo. En die zak zelf, dat is dus eigenlijk een soort vlies en dat heet het amnion. Vandaar ook die naam amniote ei. En die vloeistof waar dat embryo in drijft, zeg maar, de amnionvloeistof, de Engelsen zeggen amniotic fluid, kennen wij eigenlijk beter onder de naam vruchtwater. Goed, dus die ene zak met dat embryo in dat vruchtwater. En vanuit de buikzijde van het zich ontwikkelende embryo ontspruiten twee andere zakken. De ene is de dooierzak, die bevat het reservevoedsel voor het jong. En de andere, die heet de allantois, een beetje een raar woord. Maar dat is in feite gewoon een afvalzak waar het jong zijn embryonale ontlasting in kwijt kan. En die dooierzak en die afvalzak, de dooier en allantois, die zitten allebei via een verbinding, een soort slang zeg maar, bevestigd aan die vruchtwaterzak met dat embryo erin. En het embryo kan zich op die manier dus zowel voeden als ontlasten.